kerkraad deelt u mee dat de eerste en de tweede collecte bestemd is voor hulpverlening. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor bouwfonds. De schriftlezing voor deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 9e hoofdstuk. Johannes 9, allereerst de versen 1 tot en met 7 en daarna de versen 26 tot en met 38. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam des Heilige Geestes, die zondaren wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 42, het eerste en vijfde vers, hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. 1 en 5 van Psalm 42.
Thank you.
schriftlezing voor deze middag vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 9e hoofdstuk. Allereerst de eerste 7 versen en daarna vers 26 tot en met 38. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 31 vers 1 op U betrouw ik, Heer der Heren. Psalm 31 vers 1, nadat we gelezen hebben Johannes 9, de versen 1 tot en met 7 en 26 tot en met 38. En voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden en zeide tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. En hij dan ging heen en was, wies zich en kwam ziende. En dan vanaf vers 26, en ze zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hen, ik heb het u al reden gezegd, en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij wederom horen? Wilt gij ook zijn discipelen worden? Ze gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zeide tot hen, hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blinde ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. En zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren, en wat leert gij ons? En ze wierpen hem uit. En Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide tot hem, gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem.
Thank you.
doen wij met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord Gods dat wij op deze middag willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 9, en daarvan de versen 35 tot en met 38, waar Gods woord onze tekst luidt. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden, en hem vindende zeide tot hem: gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide: wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem: en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide: ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Zoeken wij met elkaar het aangezicht des Heeren in gebed. Groot en heerlijk God, het is in uw aanbiddelijke goedheid dat wij voor de tweede maal op deze uw dag in uw huis mogen samen zijn. Vanmorgen mocht de eigen herder en leraar van deze gemeente voorgaan in de verkondiging van uw woord. En andermaal geeft u ons het voorrecht om hier uw woord te bedienen en om met elkaar te luisteren naar dat eeuwig blijvend woord en getuigenis. En Heere, het gaat hier in de kerk niet over alledaagse dingen, ook over het dagelijks leven, dat valt niet buiten de dienst aan u en het dienen van u, maar het gaat toch ten diepste om de levensvragen. Heere, daar worden we mee geconfronteerd, dat wordt ons voorgelegd. En Heere, wat een zegen dat u iedere keer ons daar weer mee tegenkomt, hoe het met ons staat op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En die allerbelangrijkste vraag, die wordt ons gesteld ook vanavond. En die zal in de dag der dagen aan een ieder van ons gesteld worden, wat u vroeg aan de genezen blindgeborene: gelooft gij in de Zoon van God? En Heer, en op die vraag moet een antwoord komen. En niet maar met een oppervlakkig ja of nee, maar dat we daarmee bezig zijn, dat we dat voor uw aangezicht uitmaken. Heere, dat we met die vraag bij u terecht mogen komen. Mag ik het weten door genade dat mijn zonden verzoend zijn, dat mijn schuld betaald is, dat ik vrede bij God heb. Mag ik weten dat mijn ziel gered is. Heere, want we zijn allen op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En we hebben alle verantwoording af te leggen van hetgeen we gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. En dan is het niet genoeg als we zullen antwoorden: we gingen toch trouw naar de kerk. We hebben toch uw woord gelezen. We hebben onze gebeden tot u opgezonden. Want we weten ook dat er in die dag er zullen zijn die het zullen zeggen: Heere, Heere, we hebben in uw naam geprofeteerd, in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan. En dat gij toch hun zult antwoorden: ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En daarom is het goed, Heere, en noodzakelijk om onszelf te onderzoeken of we op die weg zijn. Maar ook hoe we op die weg zijn. Want door genade kunnen we op de weg des levens gebracht zijn. Maar dat er een verachteren is in de genade. En dat er een duisternis over onze ziel ligt. En dat de verwijdering gekomen is tussen God en onze ziel. Dat het de zonden zijn die scheiding maken tussen God en ons. Heere, we worden opgeroepen tot bekering, tot wederkeer, om het pad der zonde te verlaten en om onze voeten te richten op het pad des vredes. O Heer, u weet dat we met 1000 vezels aan dit aardse verbonden zijn en dat we van ons uit nooit de kracht en de moed hebben om dat te verbreken. Heere, we hebben de zonde zo lief. En we koesteren de zonden in ons leven. En we geven eraan toe. En we gaan op een heilloze weg. Dan zou u ons daarvan willen terugbrengen. Zoals de verloren zoon tot de vader terugkeerde met de uitroep: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. O, als dat gehoord wordt in de hemel, dan is er blijdschap bij de engelen. En dan zal God zich niet onbetuigd laten. En dan zal de vrede op ons neerdalen. De vrede door het bloed des kruises. En dan zullen we de gunst van God ervaren. En dan zullen we gezegend onze levensweg vervolgen. En dan hoeven we ook niet te vrezen voor die grote dag waarop u afrekening zult komen houden. Maar dan zullen we, waar we om gebeden hebben bij onze doop, zonder verschrikken voor de rechterstoel van de God van hemel en aarde kunnen verschijnen. O Heere, dat dat de vrucht en dat de zegen mag zijn van de prediking van vanmiddag. Maar ook al zoveel keren dat dat woord tot ons kwam, we zullen ons nooit kunnen verontschuldigen. En we zullen nooit kunnen zeggen: we hebben het niet geweten. Als we toch verloren gaan, Heere, dan zult u zeggen: ik heb niet gewild dat ik koning over u zou zijn. O, breek nog die harten die nog van u afgekeerd zijn. Buig nog tot de vrezen van uw naam en leer ons uw naam te belijden. Maar als we door genade daarvan mogen weten, Heere, dat we ons verheugen in uw bedehuis en dat we ons gelustigen in uw naam en dat we bevestigd worden in die staat en dat ook uit onze mond uw lof mag opklimmen, want in het behoud van zondaren, daarin wordt toch de Vader verheerlijkt. Zie ons aan, Heere, ik wil ook hem gedenken die geroepen wordt uw woord te bedienen. Licht hem voor met uw heilicht. Geef dat hij er vervuld van mag zijn. Opdat hij anderen die koning mag aanprijzen en voorstellen. Wil hem daartoe bekwamen en sterken van zichzelf. Is hij daartoe onbekwaam, Heere. Maar als u het geeft, oh, dan zal zijn mond niets dan loutere wijsheid voortbrengen. En dan mag hij God groot maken in het midden van de gemeente. Verblijd ons zo met elkaar in uw huis. Gedenk ook degenen die hier niet konden zijn door ziekte, door ouderdom of door andere omstandigheden. Wees met allen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn en op deze wijze mee kunnen luisteren naar de boodschap van uw evangelie. Gedenk alle die het moeilijk hebben, bedroefden, rouwdragenden, eenzamen, alleenstaanden. U kent ieders omstandigheid. U weet wat een ieder van ons behoeft. Wees met de jongeren van deze gemeente. Ze groeien op in een veel bewogen tijd. Er komt zoveel op hen af, Heere. En de Satan, die maakt zich sterk. En vooral op de jongeren van de gemeente. O, houd ze vast, Heere. Bewaar ze in uw naam. En geef dat ook uit het jonge geslacht nog mogen komen die u vrezen, die u kennen en die u begeren te dienen. Het is zo'n schone dienst. Het is zo'n begerenswaardige dienst, Heere. En wie daarvoor ingewonnen wordt, die zal er nooit spijt van krijgen. Zegen ook de raad van de gemeente. Gedenk onze mede-ambtsbroeders die je hier gesteld hebt, onze vrienden. Heere, wil ze tot rijke zegen stellen in het midden van de gemeente. En geef dat ook dit volk gevoed mag worden uit de bronnen van uw heil. Gedenk de broeders die hen terzijde staan en die ook ambtelijk werk verricht op de huisbezoeken, op de ziekenbezoeken en waar ze ook geroepen worden, neem ze alle voor uw rekening, bekwaam en sterk ze tot die taak. Gedenk ook het bredere kerkelijke werk, gedenk onze kerken, Heere, ook in alle ontwikkelingen die er zijn, ook de zorgen die er zijn. Bewaar uw kerk bij de zuiverheid van uw woord. Zegen het zendingswerk. De broeders op de zendingsvelden, verspreid over de werelddelen. In Botswana, in Mozambique, in Kwandebele en op zoveel andere plaatsen. Sterk de broeders, Heere, ook bij teleurstellingen die ze opdoen, ook als er verwachting was en het gaat anders dan ze hoopten en verwachten, Heere, maar er mogen toch ook wel eens bemoedigingen zijn dat uw werk doorgaat, ook daar onder de volkeren die uw naam niet kennen. Zegen het evangelisatiewerk, dichtbij en ver weg, wil al het zaad dat gestrooid mag worden, Heere, tot wasdom brengen. Gedenk onze theologische universiteit met hoogleraren en studenten en alle die daar opgeleid worden tot het wonderambt van dienaar des woords. Heere, dat ze niet alleen wetenschappelijk toegerust worden, theologisch, maar dat ze vervuld zijn van uw Heilige Geest om straks als getrouwe wachters op Sions muren gesteld te mogen worden. Zegen de kerken van ons vaderland waar zoveel verwarring is. Gedenk land en volk, ons vorstenhuis, ook onze koningin. En die in de afgelopen week ook haar 68ste verjaardag mocht gedenken. Heere, geef haar kracht en wijsheid om haar hoogst verantwoordelijke taak onder ons volk te mogen verrichten. Wees met de regering, wees met uw kerk over het gehele rond ter aarde, ook die vervolgd en verdrukt worden. Gedenk aan heel deze wereld waar zoveel nood is, waar zoveel leed is, waar zoveel tranen geschreid worden. Laat uw naam bekendgemaakt worden tot aan de einden der aarde. We bidden dat alles van u. Niet omdat we het verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 27, het derde en zevende vers. Psalm 27, vers 3. Of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig en bewoog zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En het zevende vers, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 3 en 7. Na de prediking zingen we Psalm 57, het vijfde vers. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid, ik ben gered. Nu is mijn hart bereid. Het vijfde vers van Psalm 57 na de prediking. Gemeente, we kennen allemaal de geschiedenis van de genezing van de blindgeborene. Onze jongens en meisjes zullen er vast wel eens van gehoord hebben op de zondagsschool of thuis of op school. Hoe de Heere Jezus op een wonderlijke wijze deze blindgeborene het licht weer in zijn ogen schonk. Dat is wat, dat moet je eens indenken. Er zijn hier veel jongens en meisjes in de kerk. En ik neem aan dat de meesten van jullie goed kunnen zien dat je niks aan je ogen mankeert. Misschien dat sommigen een bril nodig hebben om toch de dingen wat duidelijker te kunnen onderscheiden. Maar we mogen ons alle verheugen in het gezichtsvermogen dat we hebben, dat we de dingen om ons heen kunnen waarnemen. Maar er zijn er ook, en die zijn ook onder ons, en die blind zijn, die blind geworden zijn nadat ze in hun jongere jaren wel goede ogen hadden, maar door de loop van de tijd is dat minder geworden en is het zicht helemaal verduisterd. En zijn er ook die blind geboren worden, dat is wat. Jullie zien dat allemaal, je kan allemaal het gezicht van je vader zien en je weet allemaal hoe je moeder eruit ziet. En als je buiten komt, dan zie je die prachtige bloemen en die mooie bomen en je ziet de wolken aan de hemel. Als je dat dan nog eens nooit gezien hebt. Als je dan nog nooit eens het gezicht van je moeder gezien hebt. En dat je wel hebt horen praten van die prachtige bloemen die er buiten groeien. Maar je hebt er nog nooit iets van gezien. En in die tijd waren die mensen overgeleverd aan de willekeur. Niemand zorgde voor hen. Ze moesten maar zelf in hun levensonderhoud zien te voorzien. En daarom was iemand blind geboren. Oh, dan was hij afhankelijk van anderen, vrienden, die hem op een bepaald plekje brachten waar hij dagelijks zat om aalmoezen te vragen. Aalmoes, alstublieft, wilt u me wat geven? En de meeste mensen die liepen aan deze blindgeborene voorbij, die bekommerden zich niet om die man, om die stakker. En dan komt Heere Jezus voorbij. En dan ziet hij daar die ellendige man zitten. En hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. Hij zag hem aan. Staat er in het begin van dit hoofdstuk. Niet alleen om naar die man te kijken, zoals wij dat dan vaak doen als er dan een blinde en een bedelaar aan de weg zit. Dan kijken we naar zo iemand. Maar als de Heere Jezus naar iemand kijkt, dan zoekt hij hem te helpen. Dan zoekt hij hem te verlossen. Dan zoekt hij hem tot zegen te zijn. En dat is gebeurd. We weten al in de geschiedenis dat hij spuwde op de grond en maakte van dat speeksel een papje. En hij streek het op de ogen van die blindgeborene. En hij gaf het bevel: ga naar het badwater Siloam en was u al daar. En de man gehoorzaamde. Hij deed wat de Heere tot hem sprak. Hij daalde af naar de vijver Siloam. En hij waste zich zijn ogen. En toen gebeurde dat wonder. Hij werd ziende. En dat gaf natuurlijk een ontroering in zijn omgeving. En zijn vrienden en de bekenden en zijn buren, die kwamen allemaal naar hem toe. En ze vroegen zich af: wie heeft dat toch gedaan? Ja, hij wist dat ook niet zo goed. Een mens, Jezus genaamd, die maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij: ga naar de badwater Siloam en was u, en ik werd ziende. Meer kon hij ook niet van die weldoener zeggen. Meer wist hij ook niet van dat hij alleen de naam Jezus droeg. En als dan de fariseeën en de schriftgeleerden dat hoorden, dan betwisten ze hem. Hoe kan iemand die de Sabbat niet houdt, toch een weldoener zijn? Wie is het die u genezen heeft? Ach, zegt hij, wie het ook mag zijn, een profeet. Hij gaat al meer in deze Heer Jezus zien, in deze weldoener. En door de verdrukking en de vervolging van de kant van de fariseeën en de schriftgeleerden krijgt hij al meer vrijmoedigheid om te getuigen van hem die hem wel gedaan heeft, die hem genezen heeft. Ja, totdat de Joden het zat worden. En ze willen niet langer naar zijn woorden horen. En ze sluiten hem uit de gemeenschap van het volk van Israël. Hij wordt geëxcommuniceerd. Hij wordt in de ban gedaan. Hij wordt uitgeworpen. Buiten de kringen van het verbond. Hij mag geen deel meer hebben aan het volksleven van Israël. En gemeente, wat zien we toch? Deze man die zo zwaar beproefd wordt. En die zo in de engte gedreven wordt. Hoe de Heere zich over hem ontfermt. En hoe de Heere hem in die weg brengt. Tot de belijdenis van hem als de Zoon van God. We willen daar vanavond naar luisteren hoe deze blindgeborene Jezus belijdt als de Zoon van God. Die blindgeborene is dus op een wonderlijke wijze door de Heer Jezus genezen. Maar door zijn eigen broeders, door zijn eigen volksgenoten is hij uitgeworpen, een geëxcommuniceerde, een uitgestotene. De Joden zijn het zat. En ze zullen zeker geen vermaningen en terechtwijzingen van hem accepteren. En als hij op de een of andere manier hier in de vrijmoedigheid heeft die de Heilige Geest hem gegeven heeft om van zijn weldoener te gewagen, dan is de maat vol en ze werpen hem uit en ze verstoten hem. Dat was een harde maatregel voor deze man. Ook een harde slag. Want wat moet hij nu? Nu is hij godsdienstig een uitgestotene. Maar omdat het godsdienstige leven zo nauw verbonden is met het nationale leven van Israël, stond u ook buiten de gemeenschap van Israël. Hij hoorde er niet meer bij. En niemand mocht contact met hem onderhouden. Hij moest als een melaatse gemeden worden. Als een gevloekte over de aarde gaan. Ik weet niet hoe het in die ziel van die man geweest is. Na alle zegeningen die hij had ondervonden. Na alle weldaden die aan hem verricht waren. Hij was van blindziende geworden. De Heer had zijn ogen geopend. Ach, misschien is hij wel neerslachtig geweest. Moedeloos. Weet hij niet hoe het verder moet. Misschien, en wie zou het verwonderlijk zijn dat hij diep in de put verkeert. Nu is hij wel genezen van zijn blindheid. En dat is hij zich elk ogenblik bewust. Hij hoeft zijn ogen maar open te doen en hij ziet de dingen om zich heen dat hij nooit eerder kon. Hij deelt wel in de rijke zegen die de Heer Jezus hem bereid heeft. Maar hij kent de Heere Jezus helemaal niet. Trouwens, hij heeft hem eigenlijk nog nooit gezien. Toen hij voor hem stond, toen was hij nog blind. En toen kende hij hem niet. En toen hij eenmaal genezen was en zien kon, heeft hij de Heer Jezus niet meer ontmoet. Hij heeft wel zijn stem gehoord. Hij heeft wel het bevel gekregen om naar het badwater Siloam te gaan, om daar zich te wassen. En daar is dat wonder gebeurd. En onder de druk van de vervolgingen die daarna allemaal gekomen waren, is zijn geloofsovertuiging gegroeid, maar hem persoonlijk kent hij niet. En waar moet hij hem vinden? Dat weet hij ook niet. En wat nu? En met al die vragen waarmee hij ongetwijfeld gelopen heeft, gemeente, dwaalt hij rond door de straten van Jeruzalem, wetende niet waar hij het zoeken moet. En dan ontmoet Jezus hem. In vers 35 lezen we: en hem vindende. Jezus zal gehoord hebben dat hij uitgeworpen was door de fariseeën en de schriftgeleerden. En hem vindende. Jezus heeft hem dus gezocht. Jezus heeft hem opgezocht. Zodra hij hoorde dat deze man buiten de gemeenschap gesloten was, ging het hart van de Heer Jezus, en daarom is hij ook die barmhartige hoge priester, die medelijden heeft met onze zwakheden, die bewogen is met ellendigen en nooddruftigen. Hij gaat tot hem uit. Hij kwam niet alleen om die blinde ogen van die man te genezen, maar hij zal nog meer dingen aan hem doen. Hij moet het licht, het geestelijke licht in zijn ziel doen opgaan. Nu zijn zijn natuurlijke ogen wel geopend, maar zijn geestelijke ogen zijn nog gesloten. En hij die het licht ter wereld is, die komt ook deze man uit zijn geestelijke nood verlossen. En daarom, toen de Heer Jezus dat hoorde, toen dat gerucht verspreid werd en het ook de oren van de Heer Jezus bereikte dat hij uitgeworpen was, ging Jezus hard naar hem uit en ging hij hem opzoeken. Terwijl iedereen hem mijden moest, Jezus heeft hem niet gemeden. Hij heeft hart voor hem, zoals hij dat heeft voor alle ellendigen en alle die het moeilijk hebben. En alle die in strijd verkeren. En vooral voor degene die lijden moeten om zijn naams wil. Want terwijl daar die blindgeborene die genezen is door de straten van Jeruzalem ronddood, dan staat er ineens de Heere Jezus voor hem. Waarschijnlijk is het gewoon op straat geweest, dat zouden we uit het vervolg kunnen afleiden. En terwijl hij daar misschien wel doelloos rondloopt, komt in één keer iemand hem tegemoet. En al had hij al licht in zijn ogen, toch merkt hij niet op dat het de Heere Jezus is. Oh, hij is zo vervuld met zijn gedachten. En terwijl die man daar doelloos door de straten van Jeruzalem loopt, dan staat er in één keer de Heere Jezus voor hem. En die stelt hem een vraag. Die stelt hem de vraag: gelooft gij in de Zoon van God? Zo staat het in onze vertaling. En zo is het ook in het Grieks, waarop onze vertaling gebaseerd is. Maar er zijn ook andere handschriften die een ander woord hebben, waar de Heer Jezus aan hem vraagt: gelooft gij in de Zoon des Mensen? Nou is dat geen tegenstelling. Het zijn allebei titels die aan de Heer Jezus toegevoegd zijn, de Zoon van God en de Zoon des mensen. Maar we houden het maar bij wat de Statenvertaling ons weergeeft. Gelooft gij in de Zoon van God? En dan valt de nadruk op dat woordje gij. Gelooft gij in de Zoon van God? En dat in tegenstelling tot die Farizeeërs en tot alle die niet in de Heer Jezus als de Zoon van God geloofden. Maar gelooft gij wel in hem? En dan wordt in deze vraag bedoeld: geeft u zich zonder enige reserve over voor dit en voor het toekomende leven aan de Zoon van God? Vertrouwt u op hem? Hebt u zich aan hem overgeleverd? Doet deze man dat? Hij is genezen van zijn blindheid. Maar heeft hij nu het waarachtige geloof? Gelooft, hij gelooft in dat woord dat de Heere tot hem sprak: ga naar het badwater Siloam. Gemeente, was dat nou een wondergeloof in het leven van deze man, omdat hij het sprak en omdat hij het geloofde, zoals die 12 melaatsen, die alle genezen werden. En dan kwam er eentje terug, waar zijn de 9? Oh, die zijn naar huis gegaan, verblijd om de gaven, om de genezing, om de hulp die ze ondervonden hadden. Maar ze gaven hem niet de eer. Eentje was er die terugkwam. En nu was deze man wel genezen van zijn natuurlijke blindheid. Hij had het woord van de Heere geloofd, omdat het op zo'n wijze gesproken werd dat het insloeg in zijn hart. Maar gaat dat geloof van die man ook verder? Gelooft hij nu ook in de persoon van hem die dat gezegd heeft? Vertrouwt hij zich nu ook aan die persoon toe? Of anders gezegd, heeft hij het ware zaligmakende geloof? En daar komt het toch op aan voor die man die genezen is, maar ook voor u en voor mij. Hebben we dat geloof in de Zoon van God? En door deze vraag, zo krijgen we de indruk, als we de tekst lezen, is deze man wat overrompeld. Hij kan er eigenlijk geen duidelijk antwoord op geven. Hij voelt goed aan wat de Heere bedoelt. Hij voelt ook aan dat het nodig is om in de Zoon van God te geloven. Maar wanneer kan je in hem geloven? Dat kan toch alleen maar als je iemand kent. Als je weet wie die persoon is. Als hij zich als de Zoon van God aan hem geopenbaard heeft. En dat blijkt allemaal uit die tegenvraag die hij stelt op de vraag die de Heer Jezus hem voorlegt: gelooft gij in de Zoon van God? Dan zegt hij niet rechtstreeks ja. Hij zegt ook niet nee. Maar hij stelt vanuit zijn verlegenheid en vanuit zijn onkunde een tegenvraag: Heere, wie is hij? Wie is de Zoon van God dat ik in hem geloven mogen? Oh, hij zou wel willen geloven. En dat begeert hij met heel zijn hart. Maar dan moet hij hem toch eerst kennen. Dan moet hij zich toch eerst aan hem openbaren. Er moet, voordat hij in hem kan geloven, eerst van zijn kant iets gebeuren. Ja, zult u zeggen, ja, maar hij heeft toch heel wat meegemaakt. Hij heeft toch heel wat van de Heer ontvangen. Hij heeft toch heel wat ervaren in zijn leven. Dat zijn ogen geopend werden. Dat hij meer en meer vrijmoedigheid kreeg om de naam van de Heer Jezus te belijden. Hij heeft ook de moed ontvangen om te spreken te midden van farizeeën en schriftgeleerden. En hij was toch maar een ongeletterde, ongeleerde man die niet in de theologie onderwezen was. En wat wil je tegenover Leidslieden die doorkneed waren in de schriften. Hij zal er best tegenop gezien hebben om hun antwoord te geven. En de Heer had hem daar de vrijmoedigheid toe gegeven. Jazeker, die man die had heel wat ontvangen. En hij heeft in een korte tijd heel wat beleefd. En toch blijft hij heel ootmoedig. En toch is hij niet van mening dat hij nu zo ongeveer alles weet wat hij weten moet. Integendeel, hij is ervan overtuigd. Meer van wat hij niet weet dan van wat hij wel weet. En daarom antwoordt hij niet met het overtuigende ja. Oh, ik geloof in u als de Zoon van God. Nee, de tegenvraag. Wie is hij? Ik moet hem leren kennen. En gemeente, dan duurt dat niet lang meer. Of dan gaat de Heere doen wat er nog gedaan moet worden. Dan gaat de Heere Jezus zich aan hem openbaren. En zonder enige terughoudendheid en zonder enige reserve zegt de Heere Jezus in antwoord op die vraag van deze man: gij hebt hem gezien en die met u spreekt, die is het. En dat had deze man nodig. Meer niet. Hij moest het uit zijn mond horen. Gemeente, we treffen dat ook aan in Johannes 4. Als de Heer Jezus ontmoeting heeft met die Samaritaanse vrouw aan de Jacobsbron. Terwijl zijn discipelen voor een ogenblik naar het dorp zijn om inkopen te doen. En dan zit hij daar tegenover die Samaritaanse vrouw en hij maakt eerst haar begeerig. Ik heb water. Als je daarvan gedronken zult hebben, dan zult je nimmer meer dorsten. En dat wekt het verlangen in die vrouw. En ze komt met de vraag: Heere, geef me dat water. En dan gaat Heere Jezus zichzelf openbaren. Dan zegt die Samaritaanse vrouw: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. En wanneer die zal gekomen zijn, die zal alle dingen verkondigen. En dan zegt de Heer Jezus: ik ben het die met u spreekt. En zo gaat het ook bij deze blindgeborene. Christus openbaart zich aan hem. En dan gelooft hij. Dan ziet hij zijn weldoener. En nu ziet hij hem aan wie hij het licht in zijn ogen te danken heeft. Nu ziet hij hem die hem zo barmhartig heeft behandeld, zonder dat hij ooit om een zegen gevraagd had. Nu weet hij ook dat hij die hem genezen heeft niet is waar hij hem eerst voor hield. Een mens, Jezus genaamd. Ook niet alleen maar een profeet, of dat hij van God komt. Maar dan beleidt hij het: ik geloof, Heere. En hij gelooft het. Gemeente, hij zegt er amen op. Hij ziet in hem de Christus Gods, de gezondene van de Vader, de komende Messias. Hij is God zelf, die in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan beleidt hij het: ik geloof, Heere. En dan noemt hij voor de tweede keer Heere. In vers 38 en in vers 36. Toen hij het in vers 36 zei: wie is de Heere? Ach, dan was het in de algemene zin: ja, wie is die meneer? Maar als hij in vers 38 beleidt: gij zijt de Christus. Oh, dan beleidt hij hem als de zaligmaker, de verlosser. Het laatste wat we van deze man lezen in deze geschiedenis is: dat hij, en hij aanbad hem. Ziet hem daar liggen, gemeente, op zijn knieën. Aan de voeten van zijn weldoener. Aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Wie heeft hem dat gezegd dat hij dat doen moest? Gemeente, heeft de Heer hem dat voorgehouden van, dan moet je mij aanbidden. Dan moet je knielen. Dan moet je mij danken. Oh nee, gemeente, dat hoefde niemand te zeggen. Dat kwam van binnenuit. Dat is het karakter van het heilswerk. Nee, dat hoeft ons niet voorgezegd te worden. En dat hoeft ons niet voorgedaan te worden. Maar dan valt een mens aan de voeten en hij brengt God de eer. Hij zal niet veel gezegd hebben. Ik geloof, Heere. En het was een snik in verwondering, in aanbidding, in blijdschap. Gemeente, u kent de geschiedenis. Wat heeft dat woord ons nu te zeggen? Wat liggen daar nu voor lessen in voor u en voor mij? Gemeente, laten we eens naar de Heer Jezus kijken. Zoals hij zich in dit gedeelte van dit genezingswonder zich openbaart. O, dan zien we een bewogen heiland met ellendigen. Met hen die smaadheid moeten dragen om zijn naams wil. Die man heeft ook heel wat meegemaakt en er is heel wat op afgekomen. Hij heeft heel wat verzet ondervonden, heel wat vijandschap, heel wat ergernis. En als je dan pas bekeerd bent, en als je dan pas op de levensweg gebracht bent, gemeente, en er was nog zoveel onkunde, en nu wordt er al zoveel op hem losgelaten, en dan doet de duivel via mensen pogingen om dat kleine vlammetje dat door Gods genade aangestoken is te doven, dan is hij nu al in aanraking gekomen met de vijanden van het koninkrijk der hemelen. En zo vindt Jezus hem in zijn barmhartigheid en in zijn opzoekende zondaarsliefde. Ziet u de Heer Jezus, gemeente? Zo pas zei ik hoe die man mogelijk door de straten van Jeruzalem gedwaald heeft, niet wetende waar hij zou heen gaan. Hij loopt daar maar wat doelloos rond. Eigenlijk met ogen die niet zagen. Maar dan ontmoet hij de Heere Jezus. Gemeente. En zo is de Heere Jezus nog. Hij zoekt het ellendige, het noodruftige. Want nog altijd wordt zijn gedrag gekenmerkt door bewogenheid met armen en ellendigen, met noodruftigen. En om wat dichter bij de tekst te blijven, met name met het oog op degene die lijden moeten om de naam van de Heer Jezus Christus. En dat gebeurt ook vandaag nog. Misschien ondervindt u dat ook op uw werk. In de omgeving waarin u verkeert, uw collega's op het werk, je vrienden, ja, het kunnen zelfs je huisgenoten zijn. Als je de naam van de Heer Jezus gaat belijden, en als je ervan getuigen mag dat zijn dienst een liefdedienst voor je geworden is, ja, dan roept dat verzet op, dan roept dat vijandschap op. Dan roept dat ergernis op. Of die grote verdrukker. Die grote tegenstander van het werk van God. Die het niet verdragen kan. Dat het koninkrijk der hemelen wordt uitgebreid. Oh, wat kunnen we nou ontvangen genade veel last hebben van de influisteringen. Van de vorsten en duisternis. Wat maakt hij het Gods kinderen vaak bang en moeilijk. En wat maakt die ze het benauwd? Gemeente, dan kan het wel eens zo hoog oplopen dat je je herkent in Psalm 142, waar de dichter zingt: daar niemand zorgde voor mijn ziel. Nou, zo was het nou met die man ook. Zo ellendig kun je je voelen, zo verstoten, zo'n vreemdeling. Maar de Heere die weet ervan. De Heere die weet ze te zitten, ook vanavond hier in de kerk. Nooddruftige zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tomen. Hij slaat hun zielen ga. Ach, hij leest in uw hart. Hij kent uw gedachten. Hij weet van uw onzekerheden. En dan kan het wel eens toevallig lijken dat er bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. Maar dan is er niets toevallig meer. Net zo min als het toevallig was dat toen die man door die straten van Jeruzalem rondwaalde, daar in één keer de Heer Jezus hem tegenkwam. Dan zou je kunnen zeggen, nou is toch ook toevallig. Dat is toch ook wat, dat de Heer Jezus daar nou net ook aanwezig was. Nee, gemeente, zo was het door de Heer bestuurd. En dan kan het op een onverwacht een ontmoeting zijn met de Heer Jezus. Met die barmhartige hoge priester. Die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Oh, wat is een troost is dat als je mag ondervinden dat de Heere van je afweet. Van je tranen, van je strijd, van je worstelingen, van je verdrieten, van je eenzaamheid. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Dat is barmhartigheid. De Heere denkt aan mij terwijl je er zelf zo ongelukkig aan toe bent. En het tweede waarop ik u wijzen wil, naar aanleiding van deze geschiedenis, het grote belang van het geloof in de Zoon van God. Of anders gezegd, die allerbelangrijkste vraag: gelooft gij in de Zoon van God? Zoals ik zei, vertrouwt u zich aan de Zoon van God toe met geheel uw bestaan, lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Hebt u zoveel krediet op de Zoon van God, dat u uw leven in zijn hand mag leggen. Je zo op hem mag verlaten. Of gaat het u om de weldaden? Gaat het u om de zegeningen? Om wat hij geeft? Deze man die was van zijn blindheid genezen. Hij had er genoeg aan kunnen hebben. Net zoals die 9 melaatsen die genezen waren. Ze hadden genoeg aan de zegeningen, maar de weldoener vergaten ze. Maar het gaat om de persoon, gemeente. Het gaat niet om wat hij meebrengt, het gaat niet om wat hij geeft. Maar het gaat in de allereerste plaats om de persoon. Christus, het moet ons om de Heer Jezus als de Zoon van God te doen zijn, opdat ik hem ken. Ziet u het verschil, gemeente? Die man had veel van hem ontvangen, maar dat is de bedoeling van de Heer Jezus niet. Hij wil hem verder brengen, hij wil hem brengen tot het geloof in hem als de Zoon van God. En dat is de allerbelangrijkste vraag. Dat is de vraag die betrekking heeft op u en mijn zaligheid. De Zoon van God, wie is hij dan? Dat is de zaligmaker. Dat is degene die in deze wereld komen zou. Dat is degene die troon en kroon verlaten heeft en afgedaald is naar deze gevloekte aarde. Dat is het woord dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. En waarom werd hij vlees? En waarom kwam hij onder ons wonen? Wel om zijn verlossingswerk te verrichten. Om zondaren zalig te maken. Om het recht van God te herstellen. Om de schuld van zijn volk te betalen. om de werken des duivels te verbreken. En dat kon hij alleen maar doen als hij behalve waarachtig en rechtvaardig mens ook waarachtig God zou zijn. Gelooft u in de Zoon van God? Gemeente, die vraag heeft alles te maken met die andere vraag. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Ik die in zonde ontvangen en geboren ben. En nog dagelijks schuld met schuld vermeerderd. Die door Gods geest ontdekt heb dat ik schuldig sta en dat de toren van God op mij rust. Gelooft gij in de Zoon van God? Hebt u hem nodig gekregen? Deze Zoon van God. Niet om wat hij geeft in uitreddingen en genezing, maar om wie hij is. Hebt u ontdekt in het evangelie, heeft de Heer in de prediking van het evangelie, die zondag aan zondag tot u komt, heeft de Heer die willen gebruiken, die ene naam verkondigd wordt, die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. Hebt u op die naam leren pleiten? Hebt u zich op die naam willen beroemen? Is dat u de enige naam voor u geworden waardoor u zalig kunt worden? Gemeente, die vraag die is zo belangrijk. Kent u hem? Gelooft u in hem? Niet alleen omdat hij alles te maken heeft met uw zaligheid. Gemeente, maar er is maar één naam. Naast hem is geen andere naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. Gemeente, niets kan hem vervangen. Je kunt het wel denken dat je in plaats van Jezus iets anders kunt hebben, in wie je gelooft en op wie je vertrouwt. En er zijn veel mensen die dat doen, maar je komt er bedrogen mee uit. Want er is niets dat de Zoon van God kan vervangen. Ja, maar ik ben bekeerd. Ik heb heel wat meegemaakt. Ik heb bijzondere dingen ondervonden. Dan nog die vraag, gelooft gij in de Zoon van God? Want met je bekeerde kun je niet sterven. En met alles wat je meegemaakt hebt kun je voor God niet verschijnen. Daar ligt de grond voor de zaligheid niet in. Dat ligt alleen in de Zoon van God. Gemeente, u steunt toch niet op iets buiten Christus. U zoekt toch niet zalig te worden langs een andere weg dan Christus alleen. Het is daarom de allerbelangrijkste vraag, omdat die vraag straks terugkomt. En als we alle voor de rechterstoel van Christus geopenbaard zullen worden, dan zal ons die vraag voor het laatst gesteld worden. Gelooft gij in de Zoon van God? En gemeente, als we op al die vragen dan geen antwoord kunnen geven. Gemeente, en daarom, omdat die vraag straks terugkomt, mag ik vragen, laten wij nu met de ernst van die dag deze vraag vanmiddag onder ogen zien. De vraag die de Heere Jezus aan die blindgeborene stelt. Gelooft gij in de Zoon van God? Loop er niet langs heen. Leef er niet overheen. Rust niet voordat u antwoord kunt geven op die vraag. En als u het moet met de blindgeborene moet zeggen, ik weet het niet, ik ken hem niet. Laat dan die blindgeborene u tot een voorbeeld zijn. En laat het uw bede zijn, Heere, wie is hij? Openbaart u zich toch aan mij. En dan nog aan het einde van de geschiedenis van de blind geborene, op de wijze waarop deze man ervaart hoe het geloof, hoe de Heer dat geloof in hem werkt. Ziet u groei, gemeente, dat is nou geloofsgroei. Je ziet een toenemen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Ik denk aan die gelijkenis uit Marcus 4. Die korte gelijkenis, een boer, die heeft het zaad gestrooid over zijn akker. En hij legt zich te slapen. En toen hij vroeg opstond en uitging om zijn land te bezien, toen zag hij hoe de gewassen uitspruiten. En hij heeft dat zien eerst de aar, daarna het kruid en tenslotte het volkoren. Nou, zo leidt de Heer Jezus, zo leidt Christus, zo leidt de Heer over het algemeen zijn kinderen. Eerst het kruid, dan de aar en dan het volkoren. Zo deed de Heer dat bij hem. En zo doet de Heer het doorgaans. Er zijn uitzonderingen waarin de Heer in korte tijd iemand veel leert. Op de levensschool, op de genadeschool van de Heilige Geest. Maar de geleidelijke weg is toch eerst die aar. En dan eerst dat kruid en dan die aar. En dan het volle koren in het aar. Je ziet dat toenemen, je ziet dat opwassen, je ziet dat groeien. Deze man heeft beleden dat Jezus van God is. Maar toen was hij er nog niet. Hij heeft beleden dat Jezus een profeet was. Maar dat is het tenslotte ook nog niet. Het is nog niet tot het volle koren gekomen in zijn leven. En met alles wat hij heeft, heeft hij toch niet gedacht, nu weet ik het wel. Nee, hij is verder gaan vragen. Ik vraag het, maar weer bent u tevreden met kruid? Er zijn mensen die tevreden zijn als ze wel eens een gemoedsaandoening hebben. Als ze wel eens een vertroosting ontvangen. Als er wel eens roering in hun ziel is. En dan zijn ze al tevreden. En dan leggen ze zich met een gerust hart neer. Ach, er is toch wel iets in me. Maar gemeente, de vraag is nog of het blijft. Want als de zon opgaat, dan zou het wel eens kunnen verschroeien en kunnen verschrompelen. En dat wat u aanvankelijk voor genadewerk hield, dat toch eigenlijk toch van de mens was. Gemeente, de zelfopenbaring van de Heer Jezus blijft nodig. Zodat we het met Paulus mogen zeggen, het heeft Goden behaagd zijn zoon aan mij te openbaren. En waar het nu waar werk is, waar het nu echt is. Gemeente, daar komt ook dat verlangen naar meer. Nee, dan zijn we niet tevreden met wat we ontvangen hebben. En wat in het verleden is een keer gebeurd is. En dat we daarop teren. En dat we daarbij blijven steken. En dat er geen voortgang is in het leven der genade. Nee, dan willen we meer van die Christus kennen. Dat hij zich nog rijker zal openbaren. En heerlijker aan ons zal voorstellen. Zoals de bruid uit het Hooglied zegt. Mijn hart ging uit op zijn spreken. En dan geeft de Heer wel eens bijzondere momenten. Dan geeft de Heer dat wel eens op een bijzondere wijze te ervaren. Dat je het zien mag. En dan gaat bij tijden wel eens het licht op in de duisternis van je ziel. Gemeente, dan wordt het wel eens beleefd wat apostel Paulus schreef. God die gezegd heeft daar zij licht, heeft in onze harten geschenen. Dan komen er ogenblikken dat het gebed van de dichter verhoord wordt. Als hij tot God roept. Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En dat God dan zegt, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En dan kan het wel eens zijn dat je achteraf zegt. Ach, de Heer Jezus stond vlak voor me. En ik zag het niet. Hij sprak tot me. Maar ik merkte zijn stem niet op. Hij stond vlak voor me met zijn woord. Zoals hij vlak voor die blindgeborene stond. Eerst al toen hij blind was, maar toen zag hij hem niet. Toen kon hij hem niet onderscheiden. Maar toen hij hem de tweede keer ontmoette, hij kende hem niet. Hij was nog een onbekende voor hem. Dan kan de Heer vlak bij je staan, je niet zien. Bij dat ene woord gelooft gij in de Zoon des Mensen, dat doorbrak het duister van zijn ziel. En tenslotte, gemeente, als een mens dan waarlijk tot die geloofsbeleving en tot die belijdenis mag komen, dan leidt hem dat tot aanbidding. Dat was het laatste wat we van die blindgeborene gezien hebben. Verder lees je niet meer van hem. Hij komt niet meer terug in de Heilige Schrift. En we laten hem achter, terwijl hij daar ligt aan de voeten van zijn meester. In het stof gebogen, in aanbidding. In verwondering. Ik denk niet dat hij veel woorden meer gehad heeft. Het is ook geen wonder dat het zo kort is. Wat hij zegt, ik geloof, Heere. En wellicht was hij overstelpt van emoties. Wellicht breekt zijn stem af. Ik geloof, Heere. Het klinkt als een snik. Een snik van verwondering. En een snik van aanbidding. Als die overweldigende liefde van Christus zich ons vervult. Weet u ervan? Is dat u niet vreemd? Mag u daar door genade van weten? O, dan zeggen we, o God, wat een wonder. Dat u naar mij wilde omzien. Dat u naar mij gezocht hebt en gevonden hebt. O, dan gaat u hem aanbidden. In zijn heiligheid, in zijn hoogheid, in zijn heerlijkheid, in zijn barmhartigheid, in zijn genade, in zijn goedertierenheid. En dat alles tegenover mijn kleinheid, mijn nietigheid, mijn geringheid, mijn ellendigheid. O, dan begin je maar één ding. Dat hij de eer mag ontvangen. En dat hij geloofd en geprezen mag worden tot in der eeuwigheid. Ja, dan liggen we met die blindgeborene geknield aan de voeten van de Heer Jezus. En dan bidden we, wat wilt gij dat ik doen zal? Nee, mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Gebied u over mij. Mag dat ook uw keus zijn? Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Heren, dat we zo mogen instemmen met de dichter. Ja, met die genezen blindgeborene die het mocht ondervinden. Ik was ellendig en noodruftig, maar de Heere dacht aan mij. En ook in zijn verdriet hebt u niet aan zijn lot overgelaten. Maar wat komt daar uw liefdevolle ontferming over armen en ellendig openbaar, Heere. En die Heere Jezus mag nog verkondigd worden, opdat we in hem mogen geloven, die van de Vader gezonden is in deze wereld, om te herstellen wat wij door onze zonde kapot gemaakt hebben, om weer in de gemeenschap met God te herstellen. O, wat wordt dat wonder groot. Heere, laat dat ook onze juichenstof zijn in ons aller hart en leven. Heere, wilt u met ons gaan als we weer deze plaats gaan verlaten? We trekken de donkere wereld weer in. En een week wacht weer en worden weer geroepen tot onze arbeid. Ieder in het zijne, vader op zijn werk, moeder in het gezin, de kinderen op school. En ook als we rusten van onze arbeid, Heere, dan is er nog zoveel waartoe we geroepen worden. Bewaar ons voor ongevallen leed. Er kan zoveel gebeuren in de week die voor ons ligt. Heere, we zijn allemaal broze en vergankelijke mensen. Bewaar ons toch voor een onvoorbereide, plotselinge dood. Maar bereid ons daarop voor, Heere. Opdat we, als de dag aanbreekt, dat we in vrede mogen heen gaan. Vergeef ons onze zonden, ook van deze middag. Zie ons aan in uw Zoon. Hoor ons. Om diens wil die gij altijd hoort, uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 96. Aanbid hem nederig al uw leven. Het zesde vers van Psalm 96.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.